De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Het komende uur gaan we praten over het onderwerp intelligentie. En dat ga ik doen met Han van der Maas. Han van der Maas is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet breed onderzoek in de psychologie naar onder andere intelligentie, polarisatie, leerprocessen en verslaving. En hij heeft een aantal jaren geleden een nieuwe theorie over intelligentie ontwikkeld. Aan intelligentie wordt maatschappelijk gezien veel meer waarde toegekend dan andere eigenschappen, zoals bijvoorbeeld empathie of creativiteit. In het onderwijs worden leerlingen beoordeeld op hun intellectuele capaciteiten. Mm-hmm. Op het werk wordt intelligentie gezien als een cruciale factor voor succes. En mensen die intelligent zijn, die krijgen een soort maatschappelijk aanzien bijna toebedeeld. Kijk alleen maar naar tv-programma's zoals De Slimste Mens. Maar ja, waar hebben we het nu eigenlijk over als we het hebben over intelligentie?
Als het gaat om de eerste vraag van het belang, waarom we het zo belangrijk vinden. We kunnen daar later op terugkomen. Maar een van de redenen is dat het iets is wat vrij goed voorspelt hoe ver mensen komen in de maatschappij. Dus intelligentietesten, scores zijn voorspellend over succes op scholen, maar ook maatschappelijk succes. En dat geldt voor veel andere dingen die we kunnen meten niet zozeer. Dus ik denk dat dat een van de algemene redenen is waarom er zoveel belang aan wordt gehecht.
Ja, we kunnen eraan vasthouden als het ware.
Nou ja, dat blijkt ook gewoon zo te zijn. Dus kinderen die hoog scoren op intelligentietesten, ja, die komen vaak verder in het onderwijs. En die verdienen later ook gewoon meer geld. Want dat is natuurlijk ook hoe onze maatschappij in elkaar zit. Als je hogere opleiding hebt gehad, dan krijg je over het algemeen een baan met meer geld en meer aanzien. Dus dat zijn, dat zijn de algemene redenen waarom denk ik in de maatschappij dit gewaardeerd wordt. De andere vraag over wat het eigenlijk is. Dat is een hele moeilijke vraag. Dus ik moet er gelijk bij zetten. De wetenschap van het intelligentieonderzoek, dat is geen makkelijke wetenschap. Want het is een heel moeilijk onderwerp. Intelligentie is natuurlijk een van de meest ingewikkelde vermogens die mensen hebben. En de psychologie is, zeg ik altijd maar, een jonge wetenschap. En we hebben best wel een aantal inzichten verkregen, maar hele simpele antwoorden zijn er over het algemeen niet.
Nee.
Maar dat gezegd hebbende.
Zal ik eens niet, hè? Nee, dat nee. Is bijna nooit in de psychologie.
Nee.
Maar goed, daarom hebben we ook bijna een uur de tijd.
We hebben een uur de tijd. Nou, voor mij is de essentie van intelligentie is adaptiviteit, noem ik dat graag. Dus gewoon eigenlijk je aanpassingsvermogen. En het is belangrijk te beseffen dat het dan gaat om heel snel aanpassingsvermogen. Dat wil zeggen omgaan met nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen, nieuwe puzzels of nieuwe vraagstukken. En dat nieuwe, dat is eigenlijk de essentie van alle definities van intelligentie. En dat staat ook tegenover andere vormen van adaptiviteit. Dus bijvoorbeeld in de evolutie zie je dat ook dieren adaptiviteit hebben. In de zin van dat ze langzaam zich kunnen aanpassen aan de omgeving. Maar soms gaat dat op evolutionaire snelheid. Dus dat wil zeggen dat ze van generatie op generatie langzaam doorkrijgen hoe je met een bepaald probleem om moet gaan.
Mm-hmm. Dat het water bijvoorbeeld warmer wordt in een meer. En dan zie je dat generaties vissen zich daarop gaan aanpassen. Maar dat gaat natuurlijk heel langzaam.
Gaat heel langzaam. Maar dat kan er heel slim uitzien. Hè? Een heel beroemd voorbeeld uit wat wel vaak wordt gegeven is het onderzoek naar een bepaalde wesp. En die wesp Die heeft als gedrag dat hij een holletje graaft. Daar legt hij eitjes in. En dan vangt hij een sprinkhaan. En dan verdooft hij die sprinkhaan. En die legt hij dan voor het holletje neer. En dan gaat hij naar binnen toe. En dan kijkt hij wel alles in orde is. Dan komt hij naar buiten. En dan sleept hij naar die sprinkhaan naar binnen. En dan gaat hij weg. En dan na een paar dagen komen die eitjes uit. En die hebben dan verse sprinkhaan te eten. Nou, dit klinkt briljant. Dit klinkt super slim.
Ja.
En dat is ook super slim op een bepaald niveau. Maar dit is iets zeg maar evolutionair zo gegroeid. En dat hebben onderzoekers laten zien. Door op het moment dat die wesp naar binnen gaat om te controleren of de eitjes er nog liggen. Dan verleggen ze die sprinkhaan een halve centimeter. En dan komt die wesp naar buiten. En dan ligt die sprinkhaan niet meer waar die lag. En legt hij hem weer terug. En dan gaat hij weer naar binnen om te controleren. En dan komt hij naar buiten, hebben ze hem weer verlegd. En soms kan je dat wel 50 keer doen.
Ja.
En dan zie je dus dat het eigenlijk een heel strak mechanisme is. Dus daar zit geen enkele flexibiliteit in. Dus die adaptiviteit ziet er heel intelligent uit.
Ja.
Maar die is eigenlijk ontstaan in een evolutionair proces.
Ja, dat is meer een ingebouwd iets waar die hij kan bijna niet meer anders reageren.
Nee.
Het is niet dat hij op dat moment allerlei dingen aan het beredeneren is.
Nee, en als je dan een ander niveau van adaptiviteit is conditionering. En dat kennen we ook allemaal. Een hond die getraind wordt met snoepjes. En die leert ook dingen. Maar,
Hij wordt gestraft.
Of wordt gestraft,
die niet wenselijk zijn. Ja.
En dat gaat dan een stuk sneller. En dat is ook leren bij voorbeeld. Dat is ook heel veel van de nieuwe AI gaat op die manier. Heel veel voorbeelden, heel veel trainen. En dan op zijn tijd wordt het beter. Maar menselijke intelligentie, dat is echt weer superieur daaraan. Want dit gaat heel vaak over één voorbeeld. Of één nieuw probleem en we denken naar redeneren en lossen het probleem binnen misschien wel een paar seconden op. En dat is het snelle niveau van adaptiviteit. En dat is eigenlijk uniek voor menselijke intelligentie.
Hmm.
En dat is wat mij betreft de kern van intelligentie.
Ja. En is die intelligentie echt helemaal uniek voor mensen? Of zijn er ook dieren die vorm van intelligentie bezitten?
Er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld chimpansees of bepaalde aapsoorten hebben, zelfs eksters. Er zijn voorbeelden van dit snelle leerproces, zeg maar. Dus dat ze een probleem kunnen oplossen. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens filmpjes gezien over eksters die met stokjes bepaalde voeding voor elkaar kunnen krijgen. Dus ze zien wel de eerste beginselen van dat soort intelligent gedrag. En ook in de artificiële intelligentie zijn er nu steeds meer systemen die eigenlijk ook dat heet daar technisch one-shot learning. Dus dat betekent eigenlijk één poging leren.
Mm-hmm.
Die op basis van, zonder dat ze heel veel voorbeelden hoeven te leren, toch problemen kunnen oplossen.
Ja.
Maar ook dat is nog een rudimentaire staat, zeg maar. Dus deze vorm van intelligentie is grotendeels uniek menselijk.
Ja. En waar zit dan die intelligentie in? Ik probeer het een beetje voor me te zien. Is dat dan een soort verbinding van eerder opgedane kennis op een hele unieke manier, waardoor we dat voor die specifieke situatie kunnen toepassen?
Ja, hele goede vraag. En daar verschillende meningen ook over in de wetenschap. Er zijn eigenlijk denk ik twee opvattingen. De ene is dat het ergens op één plek in de hersenen zit. Dat is een of andere ding, zeg maar. Dat noemen ze ook wel mental power. Ergens een oorsprong, een bron van intelligentie. En dat is dan vaak ook een soort biologisch erfelijk construct. De andere opvatting, en daar ben ik meer van, is dat het eigenlijk een samenspel is van een heleboel cognitieve functies. Dus als je erover nadenkt, als wij dan een probleem oplossen, dus een van de puzzel die hier op tafel ligt, dan heb je lange termijn geheugen nodig. Je moet denken van, heb ik niet eerder zo'n probleem gezien? Analogie redeneren is heel vaak belangrijk. Van, ken ik niet een soort gelijk probleem?
Ja, dus dan moet je even ophalen uit je geheugen of je een soort gelijk puzzeltje een keer hebt opgelost.
Tijdens het puzzelen heb je werkgeheugen nodig. Je hebt natuurlijk ook gewoon je
Wat doet je werkgeheugen? Even voor de mensen die niet weten wat
Je werkgeheugen is. Dat gebruik je bijvoorbeeld om een sommetje als 15 keer 3 uit te rekenen. Dan moet je dingetjes onthouden. Dat is je tijdelijke geheugen eigenlijk.
Ja.
En als we redeneren. Dus als we zo'n puzzel hebben en we zijn aan het nadenken van ja, hoe lossen we dat nou op? Dan heb je zeg maar ruimte nodig om alle elementen die nodig zijn voor de puzzel op dat moment te kunnen onthouden.
Ja, je moet dingen kunnen vasthouden daar tijdelijk.
Ja, maar goed, je kan ook pen en papier gebruiken. Dus we hebben ook allerlei hulpmiddelen die we dan weer kunnen gebruiken. Je moet ook kritisch kunnen evalueren. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Zit ik wel op het goede pad? Moet ik niet even iets andere poging gaan doen? Dus eigenlijk komen daar in mijn ogen tientallen cognitieve functies bij kijken. Die in samenwerking eigenlijk zorgen dat wij problemen kunnen oplossen. Dus wat mij betreft is het een interactie van heel veel cognitieve functies.
Ja, van verschillende onderdelen eigenlijk.
Van verschillende onderdelen.
Van intelligentie. Ja.
En de samenspel daarvan, dat is wat mij betreft wat het mogelijk maakt om... Een hele belangrijke die ik moet noemen is bijvoorbeeld taal. Dus je vroeg net naar dieren. Nou, waarschijnlijk is een van de grote verschillen tussen menselijke intelligentie en dierlijke intelligentie is het feit dat wij natuurlijke taal hebben. Wat het mogelijk maakt om veel geavanceerder te redeneren over dingen. Mm-hmm. Dus taal is bijvoorbeeld ook een absolute belangrijke functie in dit samenspel van functies die ons intelligentie mogelijk maken.
Ja. En hoe komt het dat taal zo belangrijk is bij die intelligentie, voor die intelligentie?
Om allerlei redenen. Het helpt ook überhaupt om voor de structurering van het geheugen. Maar ook het redeneren wat wij doen in ons hoofd, ja, dat gaat talig over het algemeen. Dus als je hardop denkt over een bepaald probleem. En zelfs als je aan het rekenen bent, dat is eigenlijk talig. Want je denkt, oké, wat zei ik net? 3 keer 15, dan moet ik 3 keer 10 is 30, moet ik even onthouden. En dan 3 keer 5 is 15. Dat is allemaal talig. Ja. Onder die,
je gebruikt symbolen voor symbolen, soort abstracte dingen. Ja. En daarmee kan je het dan natuurlijk veel makkelijker toepassen.
En dit simpele voorbeeld van 3 keer 15, er is geen dier wat daar in de buurt bij komt, zeg maar. En wij kunnen dit ook niet zonder deze taalconcepten. Dus als je ook kijkt naar oudere cultuur of lange geschiedenis, toen mensen nog niet konden dit soort rekensommen konden doen. Het verschil was ook dat ze de taalsymbolen voor dit soort, ze hadden geen woord voor 10. Nee. Als je geen woord hebt voor 10, kan je ook niet redeneren over 10.
Als je de middelen niet hebt, dan wordt het lastig. En wat zijn nou de belangrijkste theorieën over intelligentie? En hoe zijn die over de jaren heen veranderd?
Ja. Er zijn er heel veel. En het is denk ik handig om te beginnen met te zeggen dat er eigenlijk 2 soorten zijn in mijn ogen. En de eerste soort, zijn eigenlijk van de, laten we zeggen, meervoudige intelligentie. Die zeggen, intelligentie moet je onmiddellijk opbreken in een aantal deelintelligenties. Dus je bent bijvoorbeeld goed in taal, je bent goed in hebt heel ruimte inzicht. En die kun je eigenlijk, die hebben ook niets met elkaar te maken. En één heeft een profiel van, die is vooral goed in dit en die is vooral goed in dat. Dat noemen we vaak de meervoudige intelligentie. En de beroemdste theorie op dat gebied is van Howard Gardner. En die is heel populair en die is ook het best aantrekkelijk, want die, het is eigenlijk een vriendelijke theorie, want die zegt eigenlijk van je bent dan misschien niet zo goed in Engels, maar goed, je kan wel heel goed, je hebt een super ruimtelijk inzicht of je bent een ontzettende goede tekenaar of er is eigenlijk ruimte voor iedereen om ergens in te kunnen excelleren.
Ja, ja.
Dus ik vind het ook een hele sympathieke theorie.
Mag ik vragen welke onderdelen daar dan onder vallen?
Daar heb je me mooi tuk, want dat kan ik nooit onthouden. Dat is best een ingewikkelde namen. Hij heeft een cirkel met allemaal deelgebieden, maar het gaat van...
Noem er een paar, die je daar geheugen aan kunnen.
Sommige dingen zijn meer aan de mathematische kant, zeg maar. Sommige zijn meer aan de figurele kant. Dus tekenen, kunstachtige vaardigheden horen ook in zijn spectrum.
Lichamelijke bewegingsvaardigheden hoorden dat ook niet bij deze theorie. En muzikale intelligentie, dacht ik ook.
Ik ben geen Gardner-kenner, eerlijk gezegd. Maar ik denk
anders knippen
het
we het eruit als het
het is heel goed om mij te betrappen op gebrek aan kennis.
En die andere theorie.
Ja, dus dat is zeg maar, daar zijn er een aantal van, maar dat is eigenlijk één idee. De andere theorie, dat is de dominante theorie in de wetenschap. En dat noemen we ook wel de G-theorie. En dat is eigenlijk een wat minder sympathieke theorie. En die zegt eigenlijk van, eigenlijk is er gewoon één onderliggend ding wat intelligentie is. En dat kan zich dan weliswaar uiten op al die deelgebieden, maar dat hangt toch allemaal sterk met elkaar samen. En dat is ook, dat mensen beren dit niet zomaar. Dat doen ze op basis van resultaten van studies. En uit die studies blijkt steeds weer dat grofweg is het zo dat als iemand goed scoort op de ene test, bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, dan scoort hij ook goed op een talige test. En dat noemen we dat die dingen correleren met elkaar. Dus wie goed scoort op de ene test, scoort ook vaak goed op andere testen.
Ja, dus dat is een duidelijke samenhang.
Er is een samenhang en dat zien we in studie na studie. Dat is echt 100 jaar lang dat mensen dat laten zien.
Ja.
Het is zeker niet zo dat die samenhang 100% is, maar die is zeg maar iets van 50% om maar iets te noemen. En daarom zeggen zij van ja, nee, dan moet er toch een soort bron zijn, een soort eenheid van intelligentie zijn die eronder ligt. En dat noemen ze G, ook wel een mental power is dat toen de tijd genoemd. En die theorie, die is wat onsympathieker, want die zegt van ja, sommige mensen die hebben dus een hoge mental power, die hebben dat en die zijn dus over de hele linie intelligenter dan andere mensen.
Ja, en die blijven dat. Dus die theorie dan ook, het is stabiel over tijd?
Ja, die theorie zegt A, het is inderdaad, die eenheid is er. En B, het is behoorlijk stabiel. En het is ook eigenlijk iets vrij biologisch erfelijks, zeg maar. Dus dat is een vrij deterministische theorie over intelligentie. En daar is veel discussie over. En die discussie gaat ook nog steeds door.
Ja. We gaan daar straks ook nog wat verder over hebben. Wat nu ook uit onderzoeken komt. En ook wat jouw idee daarover is en mijn idee. Maar hoe beïnvloedt intelligentie ons dagelijks leven en onze interacties met anderen?
Nou, enorm. Dus want de eerste belang, wij hebben natuurlijk de neiging om over intelligentie te praten. Als we over mensen praten, van nou, de een is wat intelligenter dan de ander. Maar wat ik net zei, als we ons vergelijken met dieren, dan zijn wij gewoon allemaal super intelligent. En ook mensen die niet doorgaan voor intelligent, die zijn voortdurend in staat om dagelijkse problemen natuurlijk op te lossen. Iedereen wordt elke dag geconfronteerd met de tram rijdt niet of mijn fiets is stuk en ik wil koken, maar ik heb opeens geen zout. Of elke dag kom je
best
gewoon
complexe problemen.
Nou, super complex als je erover nadenkt. En dat is ook best interessant. Dus heel veel mensen die niet doorgaan voor heel intelligent. Ja, als je kijkt in hun praktische leven, zeg maar, ja, er is helemaal niks mis mee, zeg maar.
Nee.
En mensen zijn dus, in die zin is intelligentie echt super belangrijk. Want zonder dit vermogen om gewoon problemen die op je weg komen op te lossen, kan je gewoon niet overleven, zeg maar. Nee. Dus in die zin denk ik dat het er zijn andere dingen ook heel belangrijk, maar intelligentie is in het, en zeker in deze moderne maatschappij.
Poeh, ik wilde net zeggen, want de maatschappij wordt ook steeds complexer. Ja. Ik zit wel eens mijn administratie te doen, dan denk ik, nou, het begint steeds meer een uitdaging te worden. Meer als je uitzoomt op maatschappelijk niveau.
Ja. Ja.
Dat ik denk, nou, ik vind het al ingewikkeld.
Nee, dat is helemaal waar. Je moet overal wat van vinden. En de globalisering is een ding. Internet is een ding. En inderdaad, bijna alle beroepen zijn, zelfs beroepen die doorgingen voor simpel en eenvoudig, zeg maar, zijn tegenwoordig echt niet meer simpel en eenvoudig. Dus de hele dag wordt iedereen voortdurend geconfronteerd met lokale. En goed, dat zijn niet allemaal direct Nobelprijsachtige puzzels die opgelost moeten worden. Maar als je erover nadenkt, vanuit mijn standpunt, zeg maar, zijn het serieuze nieuwe puzzels die mensen de hele tijd moeten oplossen, zeg maar. Dus in dat opzicht zou ik zeggen van intelligentie is super belangrijk. De andere vraag die daar eigenlijk onder ligt natuurlijk van, ja, is ook hoog intelligentie. Want gegeven dat iedereen intelligent is, dat is even aannemen dat dat zo is, hebben natuurlijk ook nog individuele verschillen.
Ja.
Ja, dan kom je meer bij de vraag van hoeveel maakt het uit of je hoog intelligent bent of niet hoog intelligent bent.
Ja, wat zijn de voordelen van hoog intelligent zijn?
Nou, op zich zijn die dus best serieus. En dat is denk ik ook waarom het in de maatschappij zo belangrijk wordt gevonden. Want ja goed, je kan de intelligentie zoals gemeten met een intelligentietest. Dat is natuurlijk een andere manier om intelligentie te definiëren. Maar wel praktisch de definitie die natuurlijk heel vaak wordt toegepast. Die wordt gewoon gebruikt om te beslissen of iemand alsnog naar het VWO mag of niet. Hè. Als bijvoorbeeld een kind bepaalde testen niet goed doet, dan kan je altijd nog een IQ-test doen. En komt er een hoge score uit, dan mag je zomaar naar een hoger schoolniveau.
Ja.
Hoger schoolniveau betekent misschien ook een hogere opleiding. Hoge opleiding betekent misschien een hogere baan, meer inkomen. Dus maatschappelijk gezien, als je dat gewoon meer sociologisch bekijkt, dan kan je niet ontkennen dat het een grote functie is. Dat weet iedereen
precies.
Ook. Daarom stuurt iedereen zijn kinderen naar bijles. En dat is niet voor niks.
Nee, maatschappelijk gezien is dat overduidelijk.
Ja.
Maar ik vraag me ook af, is het voor het individu altijd voordelig om op hoge mate intelligent te zijn? Want ik heb ook wel het idee dat het je in de weg kan zitten. Het is niet voor niets dat er een uitspraak bestaat zoals ignorance. Ja. Is bliss.
Nou, bijvoorbeeld, om het even wetenschappelijk te houden, is ook gekeken naar, correleert nu gelukkigheid met intelligentie? En dat is bijvoorbeeld niet zo. Het is niet zo dat intelligente mensen opkoppen. Dat gaat natuurlijk allemaal zelfbeoordeling. Maar als je mensen vraagt van hoe gelukkig ben je en je hebt die IQ-scores, dan zien we daar eigenlijk geen samenhang tussen. Dus ja, nee, en uiteindelijk ja, het is leuk om slim te zijn. Maar gelukkig zijn is toch nog een stukje belangrijker, zou ik zeggen.
Een heel andere tak van sport nog.
Een heel andere tak van sport. En, nou, terughouden ze toch naar je vraag van, kan het ook verkeerd uitpakken? Nou ja, het is duidelijk dat in sommige mensen, heel veel mensen hebben psychologische problemen van allerlei soorten. En soms kan intelligentie ook een onderdeel zijn van een psychologisch probleem. En dit kan mensen ook echt in de weg zitten. Of ik denk niet dat dat per se heel veel voorkomt. Maar goed, hoogbegaafdheid is een voorbeeld. Er zijn niet voor niks mensen die je zeggen echt eigenlijk last hebben van een hoogbegaafdheid. En daar ook in de maatschappij last van te hebben of op scholen last van te hebben. Dus dat zijn voorbeelden waarbij het ook in de weg kan zitten, denk ik.
Ja. En hoe wordt intelligentie over het algemeen gemeten op dit moment?
Nou, in het algemeen gebeurt dat met de IQ-test. En dat gebeurt ook al heel lang zo. Dus het hele onderzoeksgebied is ontstaan, pakweg nu 120 jaar geleden. En de eerste intelligentietest van meneer Binet, die lijkt echt nog heel erg veel op de intelligentietesten die we nu nog steeds gebruiken. En dat betekent dat je krijgt een testbatterij, heet dat. Dat betekent dat je krijgt een soort vragenlijst voorgelegd. En die vragenlijst bestaat uit puzzeltjes en dat zijn onderdelen. Dus ja, dat kan een onderdeel kan zijn kennis. Ja, dan krijg je vragen als wat is de hoofdstad van Frankrijk? Wat zijn de kleuren van de regenboog? En dus dat is kennis. Je kan een vragenlijst krijgen over geheugen. Dus werkgeheugen met name. Dat ik jou zeg van nou, ik zeg nu 5, 12, 3, 6. En dan moet je het nazeggen. Of zelfs nog in omgekeerde volgorde nazeggen.
Ah, ja.
Dus dat is een test. Die doen we vaak natuurlijk niet op papier. Wat ook heel beroemd en berucht is, zijn de rotatietaakjes. Dus dan krijg je een letter te zien, bijvoorbeeld de R. Maar dan moet je zeggen of die gespiegeld is of niet gespiegeld is.
Oh,
of dat die roteerbaar is. Een rot test.
Is dat ruimtelijk inzicht of wat wordt er
gemeten? Dat heeft wel mee te maken. Die horen wel vaak bij de ruimtelijke inzichttaken. Je hebt ook meer het kan ook gaan om sequenties of reeksen. Die zijn ook heel bekend. Dan krijg je een aantal getallen te horen. Bijvoorbeeld zeg ik 1, 2, 4, 8. En dan vraag ik jou wat het volgende getal is. Nou, dan moet jij ontdekken van hij zit te verdubbelen. Dus nu hoor ik 8, 16 te zeggen.
Ja, ontdekken.
Patronen ontdekken. Het kan ook visueel. Dus nu zeg ik het met getallen, maar het kan ook meer met plaatjes.
Ja. Ja, soort verhaaltjes, soort plaatjes die je dan op volgorde moest leggen.
Kan
ik me ook nog herinneren.
Ja, ja. Er zijn allerlei soorten manieren om die test in elkaar te zetten. En als je al die intelligentietesten bekijkt, dan zijn ze ongeveer 50% overlappend, zeg maar. Dus de meeste hebben wel dezelfde onderdelen, maar sommige leggen meer de nadruk op taal. Andere leggen meer de nadruk op bijvoorbeeld meer die ruimtelijke inzichtkant. Dus er zitten wel accentverschillen in. Maar eigenlijk zijn die testen nogal soortgelijk. En zijn ze ook al heel lang hetzelfde. Dus de testen die we 50 jaar geleden hadden en testen van nu, nou, volgens mij zijn die gewoon 90%, 95% hetzelfde.
Interessant, ja. Daar zitten voor- en nadelen aan die manier van intelligentie testen.
Ja.
Oh, misschien moeten we eerst ook even terug naar, want daarmee met veel intelligentietesten wordt IQ gemeten.
Ja.
Wat is IQ nou precies? Want dat is ook iets wat wij als mensen natuurlijk hebben bedacht. Een construct, zoals we dat noemen.
Ja. Nee, dat is een goed punt. Dus de IQ is echt dat heeft echt met die testen te maken. Dus eigenlijk, simpelweg genomen, is het de optelsom van al die scores op die testen. Dus een normale IQ-test bestaat uit 10, 20 subtesten. En in principe tel je die gewoon allemaal bij elkaar op en dan komt er een score uit. Alleen hebben ze toen afgesproken dat we dat dan weer een beetje herberekenen. Zodat het gemiddelde van alle mensen op 100 uitkomt. En ook de verdeling daarvan, daar is ook een bepaalde afspraak over gemaakt. Zodat je ongeveer weet van nou, iemand met een IQ van 120, die behoort grofweg bij de 5-8% van de slimste mensen van Nederland.
Ja.
Dus dat wordt zeg maar gehercodeerd. Dus er komt in principe een score uit. Je hebt bijvoorbeeld, weet ik wat, 120 vragen, 60 vragen goed gedaan. En dan wordt het zo uitvermenigvuldigd tot het uitkomt op zo'n score.
Ja, en bij mij zou bijvoorbeeld 140 dan uitkomen.
Precies, ja. Ja. Nee, dus de IQ-score is echt testgebonden. Dus de vraag of dat nou echt dan ook intelligentie is, dat is natuurlijk nog weer een tweede discussie. Er zijn allerlei mensen met kritiek op die testen en daar valt nog veel over te zeggen. Maar als we dat even voor lief nemen voor het moment, zeg maar, of alleen even inzoomen op de IQ-test zelf, dan is een van de verwarrende dingen van het onderzoek naar intelligentie, en er zijn veel verwarrende dingen in het onderzoek van intelligentie, is dat als je kijkt naar, die testen zijn dus al lang hetzelfde. Als je nou 50 jaar teruggaat en de scores van toen nam van de gemiddelde Nederlander en van nu, dan zijn we veel beter geworden. In technische termen een standaard deviatie beter, maar dat is echt absurd veel. Gewoon echt chockerend veel, zeg maar.
We zijn mentale aliens geworden.
Ja, ja.
Zo slim.
En dat heet het Flynn-effect, naar meneer Flynn. En daar is ook weer heel veel discussie over. Maar dat is niet iets wat je onder de tafel kan vegen. Want dat is zo'n groot effect, zeg maar, dat daar moeten we iets van vinden. En daar zijn natuurlijk allemaal discussies gelijk weer over. Zoals iedereen zich denkt, ik kan voorstellen. Want je kan allerlei meningen over hebben. Want zijn we nou echt slimmer geworden? Of is er iets anders aan de hand? Maar dit is een hele fascinerend fenomeen.
Ja, ja. En nou zijn er voordelen en nadelen van die intelligentietest. Wat is nou het voordeel van het testen van intelligentie en het krijgen van zo'n score?
Ik denk even de belangrijke. Er zitten heel veel kanten aan. Er zitten gewoon gevaren van intelligentie testen, allerlei soorten gevaren. En er zitten ook voordelen aan. Ik wil één groot voordeel wel noemen, zeg maar, wat ik zelf wel echt belangrijk vind, wat ook niet iedereen weet of ziet, is dat de intelligentie test heeft ook veel bijgedragen aan de emancipatie van allerlei groepen in de. Ja, niet alleen in Nederland, overal eigenlijk.
Ja, de emancipatie.
Want dus als je na 100 jaar teruggaat, toen dat allemaal voor het eerst dit soort dingen werden bedacht, die intelligentietesten. Ja, als het dan ging om, als je dan kijkt naar wie de hoogleraren aan de universiteiten werden. Nou, dat waren gewoon de kinderen van de hoogleraren, zeg maar. De verticale mobiliteit heet het dan heel duur. Maar de manier om door de maatschappij, zeg maar, op de ladder te kunnen stijgen en dalen, die was toen super beperkt. Ja, als je gewoon kind was van de garagehouder, weet je ook garagehouder. En als je hoog in de maatschappij stond, dan dus de kans om te kunnen stijgen en dalen op die ladder, zeg maar, die waren klein. En die IQ-testen hebben enorm bijgedragen aan die emancipatie. Want voor heel veel, ook voor de vrouwenemancipatie is het heel belangrijk geweest. Want ja, er was gewoon een baan en nu gaan we gewoon die intelligentietest afnemen.
Ja.
En ja, je hebt die IQ van 140. En dus je krijgt gewoon die baan, zeg maar. En dan, ja, het zal me wel met alle vooroordelen. Maar dit overruled een hoop vooroordelen die anders blijven bestaan.
Ja, veegde een heleboel argumenten van tafel. Die misschien toen wel werden gebruikt. Misschien werd er in die tijd ook niet gewoon gezegd dat vrouwen de intelligentie niet hadden. Of niet te dom waren voor dit soort functies.
Vrouwen mochten zelfs niet stemmen om die reden. Dus, en uit intelligentietesten blijkt er absoluut dat er is gewoon helemaal geen verschil tussen man en vrouw in intelligentie. Gewoon één niet, punt.
Nee.
Dus dat is een groot voordeel. En heel veel individuen hebben dus ook echt hun persoonlijke stijging op de ladder, zeg maar, echt te danken aan het feit dat ze objectief getest werden en niet op basis van hoe ze eruit zagen of weet ik wat allemaal.
Ja, dat opende ook veel deuren.
Dat opende heel veel deuren. Maar goed, er zitten ook zwarte kanten aan de intelligentietest. Maar ik wil dit punt noemen omdat het vaak onderbelicht is. En dat mensen.
Ik had er zelf ook niet op die manier aan gedacht. Ja. Dus ik vind het heel interessant om te horen. Oké, en dan even naar de zwarte kanten.
Ja.
Want het heeft ook zeker niet alleen maar voordelen.
Nee. Dus sowieso is het hele onderzoek naar intelligentie heeft donkere kanten. En dat is ook de reden waarom veel mensen bij intelligentie denken, wat is dat van onderwerp? En dat heeft ook weer te maken met helemaal het begin van die theorieën. Ik zei al, die theorie die zegt van er is eigenlijk één oorzaak of één bron van intelligentie. De mental power theorie, zeg maar. Ja, dat is ook een beetje de deterministische theorie. Dus die zegt eigenlijk van je hebt dat nou eenmaal niet, wel of niet die intelligentie. Je bent er ook mee geboren, het is eigenlijk sterk erfelijk. En,
je hebt geluk of het is jammer voor je.
Ja, zo. En daar valt ook niet zoveel meer aan te doen. Dus ja, al die onderwijsinspanningen en allerlei extra programma's. Ja, het is gewoon
verloren tijd. Allemaal
de deur uit. Want ja, je hebt het nou of je hebt het niet. En dat denken überhaupt in talent, je hebt het. En dat doen we natuurlijk ook in andere gebieden van de psychologie steeds.
Ja.
De discussie over hoe veranderlijk is het nu en hoe
statisch
staat het al. Ja. Dat is super belangrijk. Aan de ene kant is dat een heel theoretisch wetenschappelijk debat. Maar het is maatschappelijk natuurlijk ongelooflijk relevant. Want op het moment dat je zegt van ja, laat maar hangen, het is allemaal deterministisch. Dus wat zitten we te
staat
doen?
Staat vast, ja.
Nou, dat krijgt met name een zwart randje als je dit ook nog weer gaat hangen aan bevolkingsgroepen. En dat is in Nederland niet zo'n grote discussie, maar in Amerika enorme discussie. Want daar, heel veel mensen hebben wel eens gehoord van de Bell Curve bijvoorbeeld, een heel beroemd boek, dat geschreven is door Charles Murray en andere mensen. En die zeiden van, het feit dat de zwarte bevolking in Amerika gewoon lagere IQ-scores heeft, dat komt omdat ze gewoon, dat is een biologisch gegeven. Nou, dat is een expliciete racistische theorie. Dus dat gaat heel ver gelijk.
Ja.
En ze hadden wel een punt. Want die IQ-scores van de zwarte bevolking in Amerika, die zijn lager. Als je gewoon daarnaar kijkt, er zijn forse verschillen.
Meten,
Dus is natuurlijk een grote vraag van hoe komt dat nou? Komt dat nu door het feit dat deze mensen in armoede leven en allerlei sociale problemen hebben, slecht onderwijs hebben, ook gediscrimineerd worden? Of komt het doordat het gewoon eenmaal een biologisch gegeven is? Nou, dat is een uiterst lastig debat, maar met enorme maatschappelijke gevolgen. Want in Amerika, zij hebben echt gepleit van nou, alle programma's om de zwarte bevolking te helpen zijn gewoon hopeloos. Trek dat geld ook gewoon echt terug. Wow. En dat speelt nu nog steeds als je bepaalde republikeinse senatoren hoort praten. Die zeggen dit letterlijk ook. Nou, zover gaat het in Nederland niet. Maar nee, dit
maar
is
jammer, want dat geeft echt voer voor dit soort racistische ideeën.
Ja, en bijvoorbeeld in Amerika is het intelligentiebegrip ook echt een taboebegrip. Jij maakt er nu een podcast over, maar in Amerika een podcast over intelligentie, dat is eigenlijk al een soort
zo'n
maatschappelijk
brandbaar onderwerp.
Ja. Ja.
Maar dan vind ik het ook interessant om nog toch even terug te gaan naar die IQ-test en daarover te hebben. Meten die dan altijd intelligentie?
Ja. Goeie vraag.
Want er zitten bijvoorbeeld ook, je had het net over die kennisvragen.
Ja.
Daarvoor moet je wel die ontwikkeling hebben gehad waarin die kennis jou wordt aangeleerd. En dat heeft niet dat voor in mijn hoofd heeft dat niet zoveel te maken met die aangeboren zogenaamde algehele bron van intelligentie.
Ja.
Dat zijn dingen die je in je ontwikkeling moet hebben meegekregen. De kans moet je hebben gehad.
Nee, dat is een heel ook weer een. Weer meer kanten, maar één daarvan is inderdaad het punt wat je nu aan het eind maakt. Van, het hangt dus ook sterk af van je definitie van intelligentie. Hoe je nadenkt over de waardering van de intelligentietest. Dus het feit dat ze die intelligentietesten niet willen veranderen en als we hetzelfde houden, komt ook uit het idee dat ze denken van het is echt iets wat bestaat in jouw hoofd los van al dit soort omgevingskenmerken. En daar moet die test ook niet aangepast worden. Ik ben veel meer van mening dat intelligentie echt een intrinsiek onderdeel is ook van de omgeving waarin je leeft. Het is eigenlijk veel meer een. Ja, ik heb een soort ecosysteem idee erover, maar dat hangt ook af van hoe je bent opgeleid. Al die dingen zitten eigenlijk in die intelligentietest.
Het is een soort interactie tussen aangeboren capaciteiten. Maar dat moet wel worden ontlokt als het ware door interactie met de omgeving.
Ja, zeker. Nou, kijk, dat is ook heel bekend dat als je. De onderzoekers die zeggen dat intelligentie in sterke mate erfelijk is. Ja, die snappen natuurlijk ook wel dat als je geen omgeving hebt die dat stimuleert, dan komt het er natuurlijk niet uit. Dus die erfelijkheid van de individuele verschillen, die is eigenlijk bij de gratie van het feit dat die omgevingen best goed zijn tegenwoordig. Het is ook bekend dat hoe diverser de omgeving is, hoe lager die erfelijkheid weer wordt, wat heel paradoxaal is. En dat zijn allemaal heel verwarrende dingen. Dus als we allemaal exact dezelfde omgeving zouden hebben, dan neemt de erfelijkheid eigenlijk toe.
Ja,
en, maar goed, als je kinderen in een kast laat opgroeien, er zijn hele nare verhalen over kinderen die in een kast zijn opgegroeid. Ja, die kunnen zich natuurlijk niet ontwikkelen. Die hebben geen taal. En dan kunnen ze nog een zo groot erfelijke aanleg hebben voor taal. Maar als jij je eerste 3 jaar van je leven in een kast zit, ja, dan heb je natuurlijk geen taalontwikkeling.
Nee.
Dus ja, nou goed. Dat is het theoretische
dat is dus
deel
wel de
van
de vraag van meet je met die test wat je zou willen meten. Dat is de vraag, ook omdat ze altijd zo hetzelfde zijn gebleven.
En,
en ik denk ook een nadeel van die intelligentietesten is dat die scores daarvan je ook aan je kunnen blijven plakken de rest van je leven. En dat er een soort vertekening ontstaat in hoe je naar jezelf kan kijken. Dus stel je voor, er komt een wat lagere IQ-score uit of juist hoger. Dat je ook op die manier naar jezelf, dat je zo gaat handelen, dat je zo naar jezelf gaat kijken, maar dat ook anderen, zoals leraren, bijvoorbeeld jou op die manier behandelen. Dus als iemand die laag of hoog intelligent is.
Nee, dat is een heel groot probleem. En het is ook een algemeen probleem in het onderwijs. Daar worstelen we ook mee. Want het is ter verdediging van het standpunt zo dat inderdaad die stabiliteit is er wel degelijk voor een deel als je kijkt naar de hele groep. Dus als je gewoon heel veel kinderen kijkt in groep 3 of zo bijvoorbeeld en daar intelligentietesten afneemt, dan de slimste kinderen zijn meestal 10 jaar later nog steeds de slimste kinderen. Dus daar zit zeker een zekere stabiliteit in. Maar ik zeg altijd, het is een beetje een 50-50 ding. Dus er is zekere stabiliteit, maar niet 100%. Dus er zijn ook kinderen, en iedereen kent die verhalen, die ja, de lagere school niet helemaal lekker gedaan hebben. En toen de middelbare school moeizaam de MAVO gehaald hebben. En toen de geest kregen, HAVO gedaan hebben, VWO. En ik heb collega's die nu echt die via die route gewoon op de universiteit een hoge functie hebben, zeg maar. En die, daar zijn er best wel veel van. Dus ja, dat is absoluut ook waar. Dus er waren, en die kinderen haalden waarschijnlijk toen de tijd echt geen hoge score op de intelligentietest. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Want het is absoluut zo dat globaal zie je dit patroon wel. Maar dat kan je zeker niet naar individuele vertalen. En ik zou het ook heel erg vinden als mensen ja, wat dat betreft tegen de pak, bij de pakken neer gaan zitten. En dat zie je natuurlijk, dat risico wat jij zegt, dat kan zeker gebeuren. En zeker als niet alleen jij die testscore op die manier zo interpreteert, maar je omgeving gaat ook allemaal tegen jou zeggen van ja, zie, ja vergeet het maar gewoon. Ja. Dan zal het niet meevallen om je daar aan te ontsnappen. Dus ja, iedereen die de motivatie heeft om het opwaartse pad zeg maar te volgen, ja, ga ervoor. Dat is absoluut mijn standpunt. Ook in het onderwijs, het deterministische denken, ja, doe het niet, doe het niet, doe het niet. We moeten bij ieder kind ervan uitgaan dat die opwaartse weg er is en daarvoor gaan.
Ja. En kan je je IQ-scores nou verhogen door training? En ben je dan echt intelligenter geworden?
Ja. Je kan het zeker trainen. Of je dan echt intelligenter bent geworden, dat is dus weer terug naar die discussie van de maakbaarheid van intelligentie. Ik vind van wel. Maar je kan het ook oppervlakkig trainen. Dus een van de problemen, en dan kom ik ook terug bij dat eerdere punt van dat Flynn-effect, dat we als Nederlanders gewoon veel intelligenter zijn geworden in 50 jaar. Dat komt ook door ja, zeg maar training op de soort van opgave. We zijn langzaam gewend geraakt aan hoe zo'n test in elkaar zit. Er zijn heel veel van die puzzeltjes. Als jij bijvoorbeeld 1, 2, 4, 8 zo'n puzzel krijgt en je hebt nog nooit zo'n puzzel gehoord, ja, dan ben je gewoon flabbergasted. Van, wat bedoelen ze in godsnaam? Ja. Maar ja, na 3 intelligentietesten, dan heb je weer zo'n reeks, zeg maar.
Ja, en gaat allemaal veel sneller.
En dan, ja, je krijgt door wat die, en er zijn, ja, laten we zeggen, een stuk of 30, 40 manieren waarop dit soort vraagjes in elkaar worden gezet.
Ja.
Nou, als je 3, 4 van die testen gedaan hebt online, kan je allemaal die testen doen. Dan krijg je echt wel door hoe dat in elkaar zit. Dus voor een deel is het ook gewoon testintelligentie. En
het begint gewoon de soort vragen beter door te krijgen en ja, de testen.
Ja, en dat is een groot nadeel. En dat is echt een probleem ook van die testen. En er zijn nog veel meer nadelen van die testen, maar dit is een serieus probleem. Maar ik denk ook wel, wat ik net zei, van door je intelligentie is trainbaar. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is echt niet zo dat het een fix ding is, maar door veel intellectuele oefeningen te doen. Maar het hele onderwijs is eigenlijk de vergroting van je intelligentie, zeg maar. Dat is eigenlijk het hele doel van onderwijs. Ja. We houden het hele onderwijs. Zonder onderwijs draait de moderne maatschappij niet. En kinderen die ja in, wat is het, groep 4, 4-jarige leeftijd naar school gaan, ja, die zijn veel minder intelligent dan iedereen die van de middelbare school afkomt. Dus dat is één grote intelligentietraining in mijn ogen.
Ja.
Ja,
dus het heeft wel zin.
Absoluut, ja. Ja.
Nou zijn intelligente mensen lang niet altijd per se succesvol. Wat is er nou nodig om je intelligentie echt te laten ontluiken? Om je intelligentie tot recht te laten komen?
Veel. Het is niet, dat kan ik geen simpel antwoord op geven. Maar ik kan wel zeg maar in het algemeen zeggen dat als ik gewoon naar mezelf kijk, naar mijn eigen werk, zeg maar. Dus ja, een hoogleraar op een universiteit. Ja, intelligentie is maar één van de voorwaarden tegenwoordig. Dus ja, ik denk dat tot 30 jaar geleden misschien pure intelligent, hè, dus iemand super slim was, een totale nerd was, die kon misschien nog ver komen. Maar tegenwoordig sociaal intelligent, hè, dus gewoon sociale vaardigheden. Het is allemaal team science tegenwoordig. Je moet heel goed kunnen samenwerken, je moet kunnen communiceren, je moet je verhaal kunnen uitleggen. Je moet heel goed Engels kunnen, je moet het allemaal op kunnen schrijven. Kritisch vermogen, maar ook gewoon, ja, noem dat, zelfcontrole in de zin van de wereld explodeert eigenlijk qua kennis. Er komt zoveel artikelen uit om daar niet totaal in te verdwalen, het spoor bijster te raken. Nou, je moet psychologisch gezond zijn. Dus je moet niet gewoon in een depressie wegzakken. Of,
nee, je moet je emoties kunnen beheersen.
Emotie kunnen beheersen. Ja, je moet niet met iedereen ruzie krijgen de hele dag.
Je moet een beetje aardig zijn, een beetje leuk.
Nee, dus dit is, intelligentie is wel een voorwaarde om het in dit soort beroepen ver te schoppen. Maar er zijn al heel veel andere voorwaarden.
Alleen met intelligentie kom je er niet.
Nee, zeker niet. Nee. En dat is misschien ook wel sterker geworden in de moderne maatschappij dan een tijd geleden, naar mijn gevoel.
En In hoeverre is de manier waarop we nu omgaan met IQ-scores beperkt of te beperkt of te polariserend?
Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Want we gaan, kijk, moeilijk van de vraag is als ik denk van waar gaan we nou om met IQ-scores? Ja, ik ken het eigenlijk maar van, nou, ik ken het natuurlijk als wetenschappelijk onderzoeker neem ik IQ-testen af. Verder doen we het vaak in het onderwijs. Dus als het om kinderen gaat waarvan de ouders denken van nou ja, volgens mij kan die echt wel naar een hoger schoolniveau, zeg maar. Daar worden veel IQ-testen afgenomen. En het andere punt is personeel selectie, zeg maar. Dus als je tegenwoordig een baan wil hebben
ja.
bij...
Ja, en daar komt het dus weer veel
daar
voor.
Daar komt het super veel voor.
Ja, wat vind je daarvan?
Nou, daar zitten dus die twee kanten aan. Dus aan de ene kant denk ik van oké, het is fijn dat we objectieve gegevens proberen te gebruiken en niet op basis van het feit dat ik jou er leuk uit vind zien of wel of niet, of ik voor wat, of dat je een vrouw bent, dat ik allemaal rare vooroordelen. Want dat gebeurt heel sterk. Hè? We weten ook uit psychologisch onderzoek dat wij gewoon alleen maar jou moeten interviewen. Ik heb nog 10 kandidaten. Nou, dan komen er hele dubieuze dingen in mensen boven, zeg maar. En ook in mij. Maar ja. Dat is echt riskant.
Dat kan je gewoon niet tegenhouden.
Nee, dat zijn, impliciete vooroordelen hebben we allemaal last van. Dus objectieve gegevens zijn wat dat betreft heel nuttig. Alleen zijn die testen zelf nog helemaal niet zo fantastisch. Dus we hebben het steeds over die Q-testen. Ik verdedig ze ook ik moet ze ook wel verdedigen, want het zijn eigenlijk de beste testen die we hebben in de psychologie. Want we hebben duizenden testen, maar de IQ-test, dat is een van de weinige testen die redelijk betrouwbaar is en ook redelijk voorspellend is. En heel veel andere testen is echt één grote bende ellende. Dus dit zijn wel de testen waar we nog het meest trots op kunnen zijn. Ja. Tegelijkertijd, ja, als je kijkt wat, ja, weet je wel, als mensen de kwaliteit van water onderzoeken, zeg maar. Als je dan kijkt hoe precies die dingen kunnen meten over water of natuurkundige dingen meten over weet ik wat allemaal. Dat is van een volstrekt ander level. Dus ze zijn nog best wel slecht.
Ja.
En dan gaan er dus ook ongelukken gebeuren. Dat betekent ook dat sommige mensen ja relatief ongelukkig slecht gescoord hebben. Misschien hebben ze wel slecht geslapen of ja, een hond was net overleden. Of ze krijgen teststress. Heel veel mensen hebben teststress.
Ik denk dat ik dat ook zou krijgen. Ja,
nou, dat kan iedereen krijgen. Als de stakes van high genoeg zijn, krijgt iedereen teststress, zeg maar. Ja. Ik ook. En dat heeft duidelijk impact. Dus ja, eigenlijk zijn we nog lang niet klaar met de optimalisatie van dat soort instrumenten. En,
want het risico ook is dus dat je een label krijgt.
Ja.
Die niet kloppend is met je capaciteiten.
Ja.
Met je leerpotentie.
Ja, als dat al een fix ding is. Hè, dus zelfs dat is niet helemaal duidelijk. Maar het labelen. Maar sowieso is het hele grote gevaar van psychologische testen. Ook als het gaat om ADHD, autisme, intelligentie. Ja, het heeft altijd een positieve en negen uit. Het is fijn om te horen dat je een mooie IQ hebt, zeg maar. Het is fijn. Veel mensen is het een bevestiging van hun leed als ze horen van ja, je hebt X of Y.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook een label wat onderdeel kan gaan worden van een probleem, zeg maar. Dus het is heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Soms denk ik van ja, hou op met die labels. Aan de andere kant zie ik ook weer dat het positief kan uitpakken. En ook een start kan zijn van een verbeteringsproces. Maar ik denk inderdaad, ja, stel dat je nu een kind bent van 10 en je moet een IQ-test om een of andere reden maken. En je krijgt te horen dat je een IQ van 80 hebt. Dat is natuurlijk geen leuke score. Ja, dat is niet echt prettig, zeg maar. En als dat de omgeving dat ook nog eens allemaal weet en iedereen gaat denken van nou, we kappen met die bijles. Want dat IQ is toch al te laag, zeg maar. Ja, dat kan allemaal hele foute uitwerkingen hebben. Dus,
Alleen dat heeft wel te maken met het oordeel wat we dan hebben over die score. Omdat je kan ook denken, wat fijn dat we dit weten. Want nu kunnen we kijken hoe we dat gat kunnen overbruggen tussen wat iemand aan kan, dus uw belastbaarheid. En wat we op dit moment van iemand vragen. Zodat je,
nee, helemaal mee eens.
Ja,
en dat is
dus
ook
dat iemand tot zijn volste recht kan laten komen. Alleen we hebben daar dan, omdat we er zo goed en slecht aan koppelen. Dat maakt dan...
Niet alleen goed en slecht, maar zelfs gewoon geld, zeg maar. Dus het is gewoon ook inkomen. Dus ik kan ook... Rob Dijkgraaf was net deze week ook weer het nieuws over stoppen met hoogopgeleid, laagopgeleid. Laten we het theoretisch en praktisch noemen of iets dergelijks.
Ja, heb ik gezien. Ja.
En we zien ook dat praktische banen nu... Ja, er is een arbeidsmarkttekort, die krijgen ook wel meer. Maar ja, geld is wel een belangrijk onderdeel. Dus ik denk van ja, kijk, als je metselaar wordt en je verdient de helft van wat ik als hoogleraar verdient. Ja, dan kan je lang lullen over dat ook gelijkwaardig is. Maar dat moet zich wel uitbetalen, vind ik ook. Dus ik ben ook blij met die ontwikkelingen, dat die lonen in die sectoren gewoon hard omhoog gaan.
Ja.
Want één, ik kan heel hard roepen dat ik het gelijkwaardig vind. Maar
dan moeten we daar maatschappelijk gezien ook iets aan doen.
Dat moet je ook zien aan het huis wat iemand kan kopen. En de auto, zeg maar. Dus dus we kunnen het heel hard roepen, maar het moet ook wel echt gebeuren dan. En wat dat betreft zijn er best positieve trends te zien op dit moment.
Ja. En voor degene die nu zitten te luisteren en benieuwd zijn naar hoe ze hun intelligentie het beste kunnen inzetten, als het ware. Wat zijn dan jouw adviezen?
Ja, dat is een hele lastige. Ik geloof dat je je intelligentie kan ontwikkelen. Dus even helemaal los van dat theoretische debat of het nou een biologisch ding is. In praktische zin in ieder geval kan je het ontwikkelen. Je kan gewoon steeds slimmer worden, zeg maar. En dat kan je doen door je eigen hersenen bij spreken te trainen. Door sudoku's te doen of wat dan ook. Je kan gewoon wel degelijk. En ook gewoon kennis op te doen. Gewoon je blijft ontwikkelen in nieuwe dingen.
Maar toch ook gewoon lezen. Documentaires kijken.
Je
inleven in wereldbeelden en situaties die jij niet per se kent.
Dus ga daar vol over. En er komt nog een laag bovenop tegenwoordig. Of eigenlijk steeds meer met het gebruik van allerlei hulpmiddelen. Zeg maar. Hulpmiddelen is ook zo'n interessant punt. Dus je kan slim gebruik maken van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld kan jij misschien helemaal niet goed rekenen. Maar who cares? Je hebt nu een rekenmachine. Dus als jij handig bent met de rekenmachine, dan en dan kan je wel zeggen, je kan niet zo goed rekenen. Ja, hallo, ik ben super snel met mijn rekenmachine of mijn telefoon. Geef mij elke willekeurige som en ik reken hem uit.
Ja, ik heb vliegensvlugge vingers. Dus
precies.
En, zo kom ik er ook.
Ja, dus ik maak nu vaak ook, dan zeg ik ook IQ plus. Hè. Dat is eigenlijk jij met je telefoon. Dus je kan een intelligentietest afmaken zonder telefoon. Nou, dan heb je misschien een IQ van, laten we zeggen, gemiddeld Nederland heeft dan een IQ van 100. Maar met zijn telefoon erbij. En hij is goed met zijn telefoon. Ja, dan heeft hij misschien een IQ van 140. Dan kan je zeggen, ja, dat is vals. Want dat is natuurlijk niet echt 140. Maar in praktische zin zit iedereen de hele dag op die telefoon. Dus mijn werknemer met zijn telefoon. Ja, in praktische zin heb ik iemand in huis met een IQ van 140. En ook dat is het handige worden. Gebruik maken van de nieuwste AI-revolutie dingen. De ChatGPT, dat soort technieken. Maar ook gewoon snel dingen kunnen opzoeken. Wikipedia snappen. Eigenlijk ben ik gewoon... Ja, plus Wikipedia, zeg maar. Ik kan gewoon elke seconde kan ik alles op Wikipedia opzoeken. Terwijl toen ik jong was, ik kom uit de Achterhoek. Ja, dan moest ik wachten tot de bibliotheek dinsdagochtend om 9 uur open was. En dan was ik dus een stuk minder slim in de praktijk. Want dan moest ik wachten tot de bibliotheek open was. En dan kon ik een boek ophalen en dan kon ik het opzoeken.
Ja.
En nu weet ik het in over 5 seconden.
Dus bent een paar IQ-punten gestegen.
Ja, zeker. Dus mijn praktische intelligentie, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. We kunnen heel lang hebben over die theorie. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om...
Hoe jij in deze maatschappij
functioneert. Hier ligt nu een probleem op tafel. Ja. Ja, er komt iemand hier binnen en legt hier een probleem op tafel. Ja, dan kunnen we wel zeggen, je mag geen telefoon gebruiken. Maar als het echt, laten we zeggen, dat in een levensbedreigende situatie is. Ja, dan doen we dat natuurlijk absoluut. En dan is het super handig dat jij super snel kan typen. Dus dat beschouw ik allemaal als het uitgebreide of, om maar simpel te zeggen, IQ plus, zeg maar.
Ja.
En daar kunnen we ook allemaal heel veel, op dit moment zeker, ons in ontwikkelen.
Ja. Dus dat is nog wel een tip van jou om je daar ook op te gaan richten. Van hoe je de toepassingen die er nu zijn en die er aankomen zo goed mogelijk kunt gebruiken om je te navigeren door het leven.
Ja.
En daar gaan we trouwens ook nog over hebben in de exclusieve aflevering op de Podcast Psycholoog Club.
Ja.
Daarin gaan we praten over hoe dat werkt, hoe je dat het beste zou kunnen doen.
Ja.
Dus wat zou je zelf kunnen doen? Zeker niet stoppen met je blijven te ontwikkelen. Ook niet op latere leeftijd.
Zeker niet, nee.
Jezelf trainen, jezelf blijven inlezen, oefeningen doen. En dus gebruik maken van de nieuwe toepassingen die er liggen. En nog andere dingen?
Nou, ik denk dat het wel wat belangrijk is om ook... Er zitten natuurlijk een paar dingen in waar we nu extra goed over na moeten denken. Want het kritisch denken is het zo makkelijk om nu aan informatie te komen. Dat het verkrijgen van informatie zelf is niet meer zo'n kunst. Je kan ook al alles uit je hoofd gaan zitten liggen. Maar dat is eigenlijk ook niet meer zo heel hard nodig. Want heel vaak kan je dingen opzoeken.
Nee, zeg zonder van je tijd. Want je hebt al een database tot je beschikking.
Ja, daar zit wel een nuance aan. Maar want om dingen te kunnen opzoeken moet je ook bepaalde dingen kunnen weten al, zeg maar. Maar het kritisch kunnen beoordelen van dingen, dat is een veel groter ding geworden. Dus we moeten ons kritisch denken ook over informatie die we dan allemaal vinden en kunnen beoordelen. Dat is heel erg belangrijk. En bijvoorbeeld terug te gaan naar rekenen. Ja, het is niet meer zo nodig om, laten we zeggen, 13 keer 13 te kunnen uitrekenen. Maar het is wel handig dat je denkt van nou, dat moet dan toch ergens zo rond, nou, tussen de 100 en 200 liggen, zeg maar. En als iemand dan zegt 16.449, dan moet jij wel denken van, of als je dat, je kan ook een typfout gemaakt hebben op je rekenmachine.
Ja,
ja, dat, daar moet je wel.
Je moet wel kunnen spotten.
Dus je moet wel kunnen een soort schatting hebben en gevoel hebben van dit kan er wel en niet uitkomen. Dus dat moet je wel trainen. Maar ja, ik zie niet zo goed in waarom je 13 keer 13 uit je hoofd. Ja,
nee.
Ja, ik kan dat, maar dat is een afwijking, dat soort dingen. Dat is echt niet nodig, zeg maar. Dat is echt oude koek eigenlijk om dat soort dingen te doen in mijn ogen.
Ja, dus minder een focus op het stampen en meer op het uitzoomen en het beoordelen van de informatie. Kritisch denken.
Ja,
ja.
Nou,
dat
nu
is
het lastig. Ja, het alleen lastig is natuurlijk wel weer. Dus je moet een bepaalde basiskennis hebben om dat ook weer te hebben. Bijvoorbeeld dat schatten. Ja, als je helemaal niet kan rekenen, dan kan je natuurlijk dat schatten dit ook doen. Dus je moet een bepaald niveau van feitenkennis wel hebben.
Ja.
Om ook dat schatten weer te kunnen doen. En dat is best een moeilijke balans. Dus hoeveel moet je nou precies nog kunnen rekenen om met de moderne middelen praktisch, efficiënt en foutloos te zijn, zeg maar. En ik noem bijvoorbeeld ook. Vroeger moesten alle topografie natuurlijk uit ons hoofd leren. Trouwens, dat moeten ze nog steeds, tot mijn schrik, heel Friesland uit je hoofd leren.
Ja.
Terwijl we hebben allemaal natuurlijk Google Maps. Dus waar slaat dat op? Maar het is natuurlijk wel zo dat het handig is dat je globaal weet dat Friesland ergens in het noorden van Nederland ligt. En niet, weet ik veel wat, ergens in Frankrijk ligt. Dus
nee.
Ja, je hoeft echt niet elk kanaal in Friesland nog te weten. Maar...
Nee, maar je wil ook niet dat je de Middellandse Zee aanwijst. Nee. Terwijl ja. Ja, iemand vraagt precies waar Praag ligt.
En dat is nu een grote vraag van wat moet je nu nog wel uit je hoofd weten, zeg maar. En wat niet, om in deze hele nieuwe wereld van internet en AI efficiënt, praktisch, ja, intelligent te zijn.
Dat is eigenlijk nog een vraag waar we de aankomende tijd achter zullen moeten komen.
Ja, ja. En we zitten midden in deze AI-transitie. Dus ja, niemand weet ook helemaal. Dit kan je ook niet helemaal nu beantwoorden, zeg maar. Want we zitten midden in deze transitie.
Nee.
En midden in de transitie kan je eigenlijk geen beleid maken of beslissingen nemen. Dus ja, het is ook een beetje. Nou, we moeten eigenlijk super adaptief zijn op dit moment aan dit soort veranderingen, zeg maar. En dat is ook wel. Dat is ook een aspect van intelligentie wat ik super interessant vind. Dus die. Ja, veel mensen zien dat niet helemaal zo. Maar als je erover nadenkt, sinds internet, zeg maar, is onze intellectuele omgeving, ja, die is geëxplodeerd, zeg maar. Dus de uitdagingen die wij aan onze intelligentie stellen en ook ja, de kans om die dus te vergroten,
ja,
ja, die zijn eigenlijk niet te overzien, zeg maar. Nee. Het hele speelveld is in 40 jaar totaal veranderd.
Dit is eigenlijk de tijd om onze intelligentie heel goed te gaan benutten.
Ja.
Han, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio.
Oké, dankjewel. Was leuk.